Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen we deze eredienst vervolgen door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 132. De versen 6 en 9 op het bord staat, vers 6 en 7, maar dat heb ik verkeerd doorgegeven. Het is 6 en 9 van Psalm 132, bekleed de hoogste majesteit, en want Sion is van Gods begeerd. En wat er verder volgt. Tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord daarop willen we zingen uit Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer, 40, vers 4. En ieder van u spreken in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor deze avond is Hebreeën 10, daarvan de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers of offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking vindt u in het Oude Testament. Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 28. Exodus 28, daarvan de versen 36 tot en met 38. Exodus 28, waar het gaat over de kleding van de hoge priester. De prediking gaat over 36 tot en met 38, de gouden plaat. Ik lees de tekst, Gods woord. Verder zult gij een plaat maken van louter goud. En gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert, de heiligheid des Heren. En gij zult dezelfde aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan de hoed zij. Aan de voorste zijde van de hoed zal zij zijn. En zij zal op het voorhoofd van de Aaron zijn. Opdat de Aaron dragen de ongerechtigheid van de heilige dingen, welke de kinderen Israël zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen. En zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om hen lieden voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. Tot zover de tekst. Zoeken wij eerst Gods aangezicht in het gemeenschappelijk gebed om hem te vragen om zijn zegen over deze dienst en in het bijzonder over de prediking. Heren, wat is het een wonder dat we opnieuw in uw huis bijeen mogen zijn. Dat u ons hebt getrokken. Dat u ons hebt geleid. En dat we hier zijn, hier mogen zitten of staan onder de prediking van uw woord. U besteedt zoveel werk aan ons, Heren. Zondag aan zondag. Ook door de week, wanneer uw woord open mag gaan en wanneer we uw woord mogen horen. U wandelt ons achterna, niet willende dat enigen verloren zouden gaan. U zegt het in uw woord dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Heren, wat een wonder dat we hier zijn. En we bidden u, Heren, wilt u ook in ons midden komen? Want als u er niet bent, Heren, dan kunnen wij hier wel zijn en dan kunnen we wel gaan luisteren naar uw woord en dan kunnen we onze psalmen wel aanheffen. Maar zonder u is alles leeg, alles ijdel en zondig. We bidden u, Heren, of u met uw woord en met uw heilige geest in ons midden wil zijn en wil werken. Of u zelf uw woord wil openen. Opdat de eis van uw gerechtigheid aan ons hart gelegd mag worden. U hebt recht op ons leven. U hebt recht op een volmaakt leven, op volmaakte gehoorzaamheid. U hebt recht, o Heere, op een volmaakt offer voor de zonde. Heere, mogen onze ogen daarvoor opengaan. Opdat we onze schuld zullen zien. Opdat we zullen zien, Heere, dat het niet met ons meevalt. Ook al denken we dat soms nog wel. En ook al denken we soms nog wel dat we wat aan kunnen dragen bij u of dat we wat mee kunnen nemen. Maar Heren, wij kunnen alleen zalig worden als een goddeloze en als een zondaar. We bidden u, Heren, of we dat mogen zien op deze zondagavond. Maar ook dat we mogen zien op u, Heere Jezus Christus, die borg en zaligmaker die gekomen is om zondaren zalig te maken. U die zichzelf wegschenkt aan verlorenen. Heren, maak ons dan verloren. We zijn het al, Heren, maar mogen we tot de ontdekking komen en schuldverslagen tot u de toevlucht nemen. En wilt u uzelf op deze zondag in al uw heerlijkheid, in al uw gewilligheid, in uw gepastheid openbaren aan zondaarsharten? Heren, dan bidden we voor de gemeente, zoals we hier zijn, samengekomen. We bidden u in het bijzonder voor hen, heren, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en die niet verder komen. Ze hunkeren naar een woord van u. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Heren, wilt u ze in ruimte zetten? Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u ze trekken? Heren, we bidden u voor hen die hier zijn en die zichzelf nog met wat eigen gerechtigheid op de been houden. Met alles wat ze meegemaakt hebben, met alles wat ze gevoeld hebben, met al hun bevindingen. Maar heren, wij kunnen niet voor u bestaan. Alleen maar als we achter die borg ons mogen verbergen door genade. Heren, wilt u het werken? We bidden u voor uw volk en kinderen. Wilt u ze vertroosten en bemoedigen? Wilt u ze vermanen en opscherpen, opdat ze ook op deze zondag weer duidelijk en helder mogen zien waar de zaligheid in gevonden wordt? Alleen in u. Gedenkt u ze, heren, allen. En brengt u zondaren deze avond aan uw voeten. Ook als ze meeluisteren via de kerktelefoon of via het internet. Heren, schenk uw onmisbare zegen. Heren, we dragen zo heel de gemeente aan u op. En al het werk dat er ook gebeuren mag in de gemeente. We bidden u voor de broeders van de kerkraad. Sterkt u hen, heren, in hun ambtelijke arbeid. Mogen ze doen met liefde tot de gemeente, tot het verlorene, met liefde tot u. In hun eigen zwakheid, in hun eigen onbekwaamheid, maar alles zo van u verwachtend. Heren, sterkt u ze ook als het moeilijk is, als het niet altijd gaat zoals ze zouden willen. Heren, we bidden u voor allen die werkzaam zijn in het verenigingsleven, die daar leiding aan mogen geven. Denken aan hen die catechisatie geven aan de jongeren. Sterkt u ze, heren, tot die taak. We bidden u, heren, ook voor de jeugd van de gemeente. U kent ze, zij die hier zitten, of zij die niet hier zitten en wellicht niet meer komen, nog wel staan ingeschreven. Heren, wat een verdriet brengt dat met zich mee. Wat een pijn in het ouderhart. Ontfermt u zich, heren, ook over die jongeren en grijpt u ze in het hart. En dat we ook als gemeente ze op mogen dragen, niet alleen op zondag, maar ook door de week. Dat er een muur van gebed om de jeugd heen mag staan. Bogen, knieën. We bidden u, heren, voor die ouders die het met pijn in het hart moeten aanzien dat hun kinderen andere wegen kiezen. O heren, sterkt u die ouders. Geef dat ze aan u vast mogen blijven houden. U uw woord voor mogen houden. En in al hun zonden en in al hun afhankelijkheid het van u verwachten. Heer, wij als gemeente, we hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En geef dat we dat ook zullen beseffen. Ook als anderen andere wegen kiezen. Dat we niet beter zijn. Heer, sterkt u. Al het werk dat gebeuren mag, ook voor het verenigingswerk. En we bidden u ook voor het werk van het LCJ, allen die daar hun gaven aan besteden, hun arbeid en hun tijd. Heren, wilt u weer meekomen? Het ziet alles op u. Heren, gedenkt u hen allen. We bidden u voor ons land en volk. U hebt ons een land gegeven waar we nog in bepaalde vrijheid bijeen mogen komen en we ook nog allerlei vrijheden van u ontvangen hebben. Maar er wordt aan geknaagd, heren, aan de zekerheden die we dachten te hebben. We bidden u of u ons wil bewaren, ook als kerk, bij uw woord of we standvastig mogen blijven. Ook als er tegenslagen komen, als er tegen gas gegeven wordt, ook vanuit de overheid, op alle mogelijke manieren, allerlei rechterlijke instanties. Heer, houd ons dicht bij u, dat we mogen staan op het fundament van uw woord alleen en op daarop mogen blijven staan. Wat er dan ook zal gebeuren, hoe de dingen zich ook zullen ontwikkelen in ons land. Ontfermt u zich over de overheid en ook over de christenpolitici. In het bijzonder zij die hun knieën buigen voordat ze naar de raadzaal gaan. Voordat ze naar de Tweede Kamer gaan. Een stem laten horen. Zij die het willen doen in afhankelijkheid van u en luisterend, eerbiedig luisterend naar uw woord. Heere, sterkt u ze. Al die dingen. Zegent u heel deze wereld. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld waar zoveel onrecht gevonden wordt. Op alle mogelijke manieren, Heer. Geweld en agressie. En terreur. Wat hebben we ervan gemaakt, Heer? We bidden u of dat niet een goedkope belijdenis zal zijn uit onze mond, maar dat we dat werkelijk ook als schuld voor u gaan inleven en inzien. Wilt u zich ontfermen en dwars door alles heen uw koninkrijk doen komen. Zegent u daartoe al het werk dat gebeuren mag in uw naam, het werk van zending en evangelisatie. Zegen hen, heren, die op eenzame plekken in deze wereld hun arbeid doen, soms met gevaar voor eigen leven. Dat u ze bemoedigen en kracht geven. We bidden u voor onze kerken. Heren, er is ook in ons kerkelijke leven veel aan de hand. Er zijn zorgen in het leven van predikanten, in hun gezinnen, in gemeenten. We dragen ons kerkverband in zijn geheel aan u op, heren. Zoals eenmaal Hiskia de brieven openlegde voor u, zo willen we onze christelijke gereformeerde kerken bij u neerleggen. Ontfermt u zich en bewaar ons. Bij u en bij uw woord en bij de belijdenis die wij van u ontvangen hebben in ons voorgeslacht. En mag uw naam, Heer Jezus Christus, ook in onze kerken, ook hier in Middelharnis, van kind tot kind worden voortgeplant door uw genade. Mag deze dienst eraan bijdragen. Onze ogen zijn op u, Heer. Doe het niet om ons. Maar hoor ons in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. En ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 19, versen 4 en 6. 19, 4 en 6. Als antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Al zalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, vers 1. Gemeente, ik wil deze preek beginnen met een stelling. Daar gaan we niet over discussiëren, maar het is even om over na te denken. De stelling die luidt: u kunt niet bidden zonder dat u zondigt. U kunt niet bidden zonder dat u zondigt. Wat moeten we daarvan denken? Ik denk, gemeente, dat dat waar is. Niet dat bidden zonde is, natuurlijk niet. Bidden, dat is goed en dat moeten we doen. En de Heere die roept ertoe op. We kunnen niet zonder het gebed, maar ook dit. Wij kunnen niet één gebed volmaakt bidden. Zelfs al zouden wij nou het Onze Vader nemen, dat is toch het volmaakte gebed. Als wij dat zouden bidden, wij zouden dat nooit volmaakt uitspreken. Ons hart zou er nooit volmaakt in meekomen. Onze catechisme zegt: onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Ook het gebed dus. En God eist wel een volmaakt gebed. Hij eist wel de volmaaktheid. Zonder enige zonde smet. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat krijgt God ook van zijn volk. Die beste werken zonder zonde. Dat gebed zonder zonde smet. Hoe dat kan zien we in onze tekst waar het gaat over de ongerechtigheid van de heilige dingen. De ongerechtigheid van de heilige dingen, dat schrijven we ook als thema boven de preek. Twee gedachten die God mishagen. En in de tweede plaats door de hoge priester gedragen. De ongerechtigheid van de heilige dingen die God mishagen en door de hoge priester gedragen. Gemeente, onze tekst van vanavond verplaatst ons naar de berg Sinaï. De Heere heeft zijn volk verlost uit Egypte. Hij heeft dat volk door de Rode Zee geleid. En na een lange tocht is dat volk bij die berg Sinaï aangekomen. De plek waar ze 2 jaar lang zullen blijven. De plek waar de Heere zijn verbond ook gaat vernieuwen met dat volk. De plek waar het zo machtig en heerlijk klonk. Ik ben de Heere, uw God. En dat horen ze dan niet alleen bij de Sinaï, ik ben de Heere uw God, maar dat wordt ook zichtbaar daar bij die berg. Kijk maar eens naar die tent die daar verrijst, die daar wordt opgebouwd. Heel het tweede deel van het boek Exodus gaat over die tent, over de tabernakel. De plek waar de Heere wil wonen, in het midden van zijn volk. Dat is heerlijk, gemeente. Alleen, kan dat zomaar? Kan de Heere wonen in het midden van zijn volk? Nee, omdat de Heere heilig is. Dat betekent dat hij totaal afgescheiden is van zondaren en van de zonde en alles wat met de zonde en de onvolmaaktheid te maken heeft. God en de zonde, dat is water en vuur bij elkaar. Kinderen in de kerk weten wel dat je voorzichtig moet zijn met de stopcontact. Daar mag je zomaar niet van alles in stoppen, want dat kan er kortsluiting ontstaan of brand. Dus levensgevaarlijk. Nou, zo is het eigenlijk ook met God, de heilige, en met een zondaar. Die kunnen ook niet bij elkaar zijn. Heel indrukwekkend en tegelijk aangrijpend zie je dat bij de Sinaï in hoofdstuk 19 van het Bijbelboek Exodus. Toen Israël er bij de Sinaï was aangekomen en God daar aan Israël verscheen, toen mochten ze die berg beslist niet aanraken. Dan zouden ze sterven. Dat was gevaarlijk. Net als dat stopcontact. En Israël was zonde. En God die daar op die berg verscheen en ging spreken. Hij was heilig. En die berg die rookte en die schudde. En er kwam een donder en bliksemstralen uit de wolk boven op de berg. De heilige God en de zondige mensen kunnen niet zomaar bij elkaar zijn. Zelfs de engelen in de hemel die toch volmaakt zuiver zijn, zouden we zeggen, ze moeten hun aangezicht bedekken vanwege de heiligheid van de Heer. En En toch komt die wonende Heer in het midden van zijn volk. En toch geeft de Heer een mogelijkheid dat de mensen naar hem toe kunnen gaan. Maar niet zomaar, gemeente. En daarom komt er in die tabernakel ook een dik gordijn dat scheiding maakte, een voorhangsel. En daarom moet er elke dag geofferd worden. En daarom moet alles in die tabernakel eerst ook gereinigd worden, met bloed besprenkeld. Ook allen die daar dienst deden, naar Aaron, de priesters, die moesten besprenkeld worden en gereinigd worden. Aaron was zelf ook een zondaar. Hij kon voor God niet bestaan. En dat is ook een van de redenen, gemeente, waarom Aaron nou speciale kleren krijgt van de Heere. Hoge priesterkleding, die zijn bedoeld om hem te heiligen. Zo staat het in vers 3 van Exodus 28. Nou, jullie hebben vast wel eens een plaatje gezien van de hoge priester. Anders moet je thuis maar eens vragen, kinderen, of jullie thuis een plaatje hebben in een atlas of in een kinderbijbel van de hoge priester. In een van de boekjes van dominee Meeuwse, daar staat hij voorop, de hoge priester in vol ornaat. Als je hem ziet, dan weet je het meteen. Dat is hem, de hoge priester. Hij heeft een blauwe mantel aan, zo blauw als de blauwe lucht. Onderaan die mantel zijn belletjes bevestigd, die rinkelen. En als de hoge priester loopt, je hoort hem als het ware lopen. En over die blauwe mantel heen draagt hij een soort schort. Dat heette de efod. Prachtige kleuren had dat schort, die efod purper. Dat is donkerrood en blauw en lichtrood en wit. En daardoorheen, door dat schort heen, waren gouden draden geweven. En bovenop dat schort had hij een borstschild, ook met goud, met 12 juwelen, edelstenen daarin. Waarin de namen van de 12 stammen stonden gekerfd, stonden ingegraveerd. Ruben, Simeon, Levi, Juda, allemaal stonden ze daar. Evenals trouwens op de schouders van de hoge priester. Ook daar had hij 2 edelstenen, 2 juwelen. En in de ene steen stonden 6 namen gekerfd. En in die andere stonden er ook 6 van de stammen van Israël. Die hoge priester droeg zo heel dat volk bij elkaar op zijn schouders en allemaal afzonderlijk op zijn hart. En dan is er nog één ding over en dat is de hoed van de hoge priester. Nou, hoe die hoed er precies uitgezien heeft, dat weten we niet zo heel precies. Die hoed is eigenlijk op zich niet bijzonder, maar wat wel bijzonder is, waar de Bijbel aandacht voor vraagt, dat is die gouden plaat die de hoge priester op zijn hoed, op zijn voorhoofd draagt. Een soort diadeem, een soort kroon, die loopt van de ene slaap tot de andere slaap. Je ziet dat wel eens bij prinsessen, dat ze zo'n half kroontje op hun voorhoofd hebben. En in die gouden plaat, diep gekerfd, gegraveerd, ingegrift, de woorden, de heiligheid des Heren. Je mag ook zo vertalen, heilig voor de Heren. Ja, waar was dat voor, gemeente? Die gouden plaat met inscriptie, wel, dat staat in vers 38, die was bedoeld om de ongerechtigheid van de heilige dingen te dragen. Nou, dat is een aparte woordcombinatie, eigenlijk net zo apart als bidden en zondigen. Ongerechtigheid en heilige dingen, dat is toch ook water en vuur bij elkaar, dat past niet. Hoe zit dat, gemeente? Wel, om een antwoord op die vraag te vinden, is het nodig om te zien wat er met heilige dingen wordt bedoeld. We hebben gezien in de preek dat God heilig is. En God is eigenlijk ook alleen heilig. Heilige dingen, dat zijn dingen die niet heilig zijn in zichzelf, maar die een soort afgeleide heiligheid bezitten, ontvangen. Omdat ze bij God horen of omdat ze toegewijd worden aan God. Als Aaron heilig genoemd wordt, dan betekent dat niet dat hij zondeloos is, maar omdat hij als hoge priester hoort bij dat heiligdom, bij de heilige God. Plaatsen waar de Heere verschijnt worden heilig genoemd. Denk aan Mozes bij de brandende braambos. Niet omdat die aardegrond zo bijzonder is, maar omdat de heilige daar staat op die aarde. Heilige dingen. Gewijd aan de Heere, ze behoren hem toe. Kijken we naar vers 38, dan zien we dat er gaven mee bedoeld worden. Gaven die de kinderen Israëls heiligen, wijden aan de Heere. gaven voor heilig gebruik afgezonderd. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan sommige offers die er gebracht werden. De dankoffers, dat waren gaven, heilige dingen. U kunt erover lezen in Leviticus 22. Maar er waren wel meer heilige gaven. Denk bijvoorbeeld aan de tienden. Elk jaar moesten de Israëlieten 10% van de oogst, van de opbrengst van het land afstaan aan de Levieten. Maar ook de eerstelingen van de oogsten van het vee dat geboren werd. Leviticus 27. Al die gaven die de Heer had voorgeschreven in het Oude Testament. Dan moet je dit naar de tabernakel brengen en dan moet je dat naar de tabernakel brengen en aan de Levieten geven. Afzonderen, apart leggen eerst. Levieten die daarvan ook weer een deel moesten uitdelen aan de armen. Al die gaven, heilige dingen. En daaraan kleefde dus ongerechtigheid, volgens de tekst. En dan staat er niet, daaraan kleefde wat tekort, of daaraan kleefde wat zonde. Nee, ongerechtigheid, dat is een heel sterk woord, gemeente. Ongerechtigheid, dat is zoveel als slechtheid, misdadigheid. God haat ongerechtigheid. God haat dat. De ongerechtigheid die met die offers, met die gaven gepaard gingen, wekten zijn toorn op. Wat is dat dan, die ongerechtigheid? De offers waren meestal op zichzelf wel goed, zeker in de begintijd. Later dan lees je dat ze het kreupelen brachten naar de tempel. Maar in het begin brachten ze het volmaakt. Die offers waar niks aan mankeerde. Maar waar zat die ongerechtigheid dan in, gemeente? Dat had te maken met de Israëlieten zelf. Hun manier van geven. Hun manier van offeren. Hun gezindheid. Daaraan kleefde die ongerechtigheid. Hoe moeten wij ons dat voorstellen, gemeente? De Bijbel zegt er niks over. Misschien vonden ze het wel eens jammer dat ze de eerstelingen van de oogst af moeten staan. De tienden, prachtig koren, mooie druiven, de vrucht van de wijnstok zo lang op gewacht. Lammetjes die geboren werden. Of men bracht een offer aan de Heer en de rechte dankbaarheid jegens hem. Ja, was die 100% zuiver? Hoe vaak gebeurt het niet dat je afdwaalt met je gedachten? De diepe vreugde over de verzoening die er plaatsvond, gebrekkig. En als men de psalmen daar zong bij de lofoffer en bij de dankoffers, was men er echt 100% bij met het hart. En al deed men alles ogenschijnlijk volmaakt en oprecht, gemeente. Het was nooit 100% goed. Echt volmaakt, vlekkeloos, zonder enig smetje. En God tilt daar zwaar aan, ongerechtigheid. Als we eerlijk zijn, gemeente, dan vloeken en bedriegen en overspel, die bloedrode zon. Ja, die zijn in onze ogen vaak een graadje erger. Maar God denkt ook anders over de zonde, gemeente, dan wij. Hij noemt de ongerechtigheid die aan heilige dingen kleeft. Ja, noemt die ongerechtigheid. Misdadigheid. Omdat hij heilig is. Hij kan het niet verdragen. Nou, gemeente, zullen we de lijn dan doortrekken deze avond. Uw heilige dingen. Uw allerheiligste verrichtingen en die van mij. Ze zijn bevlekt. Er kleeft ongerechtigheid aan. En wat zijn onze heilige dingen dan? De heilige gaven. Ja, alles wat wij geven, wat wij wijden aan de Heer. Uw gebeden. Mijn prediking. Het dienstwerk van de ambtsdragers. Uw zingen van de psalmen, de offeranden van lofprijzing wordt dat genoemd, de varren van onze lippen. Hosea 14. Het geven van uw gaven. Het betrokken luisteren naar de preek. Het hartelijkste dienen van dat kind van God dat dicht bij de Heere leeft. Het gaat gepaard met ongerechtigheid. U moet het goed zien, gemeente, voordat we verder gaan. Als het goed is, zijn dat natuurlijk vruchten. Vruchten niet van uzelf, maar van de Heilige Geest. En zijn werk in een zondaar is 24 karaat, is volmaakt, zuiver. Daar mankeert helemaal niks aan het werk van de Geest in een zondaar. Het is eigenlijk net als met dat ruwe goud. Dat goud, dat is wel zuiver. Nou, dat goud, dat is van de Geest. Maar zolang wij hier nog op aarde zijn, is dat goud ruw. En zit er allerlei ongerechtigheid tussen. En dat is van u. En van mij. Die ongerechtigheid kan voor de Heere niet bestaan. Hij torent erover, want hij is heilig. Besef me het, gemeente, en ik vraag het ook aan mezelf. Ik denk wel eens, als de Heere mij nou verlost van die zonde en van die zonde en van deze zonde waar ik zo mee te worstelen heb, wat mijn zwakke plek is, mijn zwakke punt. Nou, dan zou ik al een heel eind komen als het ging om het leven met de Heer en als het ging om de heiligmaking. Dat is ook heerlijk, gemeente. Het is zo de moeite waard om de Heer te dienen en om de zonde te doden. Godzalig te leven. Maar als al die dingen uit mijn leven weg zijn, en dan blijft er nog een zee aan ongerechtigheid over, gemeente. We hebben ogenzalf nodig van de Heilige Geest. Opdat we onze zonde, ook deze zonde waar de tekst nou over spreekt, de ongerechtigheid van de heilige dingen, gaan zien, leren belijden als schuld voor de heilige God. Dat we op onze plek komen voor de Heer, daar waar we horen in het stof gebogen. Wie zijn we in Gods ogen? Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ook die van het liefste kind des Heren. We weten niet hoe we bidden moeten zoals het behoort. We moeten steeds weer vragen, leer ons bidden. En als we het goede willen doen, dan ligt het kwade ons bij. Ja, Gods kinderen mogen met de Heere omgaan, vertrouwelijk. Als een kind met zijn vader, inderdaad. Maar ook de omgang met de Heere is gebrekkig van onze kant. Bevinding. Er kleeft ongerechtigheid aan. Het is net als ruw goud. Er is verzoening voor nodig, gemeente. Als u daar iets van beseft, dan kunt u ook naast een ander gaan staan. Naast diegene die in zonde leeft en zich niet wil bekeren. Naast die jongelui die nergens meer van willen weten. Naast diegene gaan zitten en vat dat zo letterlijk mogelijk op. Die voor het oog van heel Middelharnis een grote misstap heeft begaan. We zijn aangewezen op dezelfde verzoening, dezelfde vergeving. Diegene voor zijn bloedrode zonde en u ook voor de ongerechtigheid van de heilige dingen. Zonder die verzoening, Heer, gemeente, kunnen we niet voor hem bestaan. Gods gramschap dubbelwaardig. Zo hij in het recht zou treden, zo gade slaan ons ongerechtigheden. Wie zou dan kunnen bestaan als die ongerechtigheid blijft? Dan wacht ons het oordeel, dan wacht u het oordeel. Gemeente, beseft u dat ook? Beseffen we dat? Dat het niet alleen gaat om openlijke zonden, maar ook de beste werken. Bevlekt. Kunnen voor God niet bestaan. Met alles wat u hebt en met alles wat u bent en met alles wat u doet. Ook voor de kerk misschien wel. Beeft u daar? Onder. Zo hij in het recht zou treden. Wie kan dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Vergeving, en daar zijn we bij ons tweede punt, gemeente. De ongerechtigheid wordt door de hoge priester gedragen. Er is vergeving, ja, hoe dan? Moet er misschien een offer gebracht worden voor die zonde? Zo was het toch in het Oude Testament. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Ja, gemeente, maar al zou nu de allerheiligste priester daar in dat heiligdom dat meest volmaakte lammetje nemen en dat gaan offeren, is het brengen van dat offer dan volmaakt? Ook dat bevat ongerechtigheid. Kan Aaron die ongerechtigheid wegdragen? Aaron was zelf een zondaar. De Heere geeft zelf een oplossing voor de ongerechtigheid van de heilige dingen. Hij geeft een hoge priester. Het komt bij God vandaan. Een heilige hoge priester, gemeente, die was niet heilig als persoon, we hebben dat gezien, maar heilig krachtend zijn ambt. En hij krijgt een plaat van zuiver goud op zijn voorhoofd. En als nou de Heere, die hoge priester, daar bezig ziet in dat heiligdom, dan valt het er meteen op, die kroon die van zuiver goud met daar een diep gekerfd, die woorden, de heiligheid des Heeren. En als nou de heilige God, gemeente, die over alle zonden torent, ziet op deze gouden plaat met dit opschrift, dan verdwijnt zijn toren. Dan ziet God geen ongerechtigheid meer in de heilige dingen. De ongerechtigheid is weggedragen door de hoge priester met zijn gouden plaat. En zo gaat het altijd, want altijd als Aaron dienst doet in de tabernakel, moet hij die gouden plaat op zijn voorhoofd dragen. Geduriglijk staat er in onze tekst. Als Gods toren gestild is, dan mag het gezongen worden. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Zijn gunst, zijn aangezicht in gunst tot Israël gewend. Want het dragen van die ongerechtigheid heeft tot doel om Israël aangenaam te maken voor het aangezicht des Heren. Dan zijn die heilige dingen volmaakt en vlekkeloos. En dat volk dat komt met die heilige dingen, zwart in zichzelf en lieflijk in Gods oog. Dat volk van de Heren dat moet zich dagelijks aanklagen dat ze gezondigd hebben tegen alle geboden van God. Dankzij die hoge priester met zijn gouden plaat, die de zonde wegdraagt, lieflijk in de ogen van de Heer. Die hoge priester die verschijnt daar in het heiligdom, gedurig voor het aangezicht van de Heer, ten behoeve van het volk. En zegt iemand, maar wat hebben wij daaraan vandaag de dag? Wij hebben geen tabernakel meer. Maar de Hebreeënbriefschrijver die zegt het, wij hebben wel een heiligdom. Niet met handen gemaakt zoals daar bij de Sinaï, maar een heiligdom in de hemel. En daar is ook een hoge priester gemeente. Niet een hoge priester met een ambtelijke heiligheid, maar een heilige persoon. Een hoge priester van wie alle dingen die hij verricht heeft en die hij nog steeds verricht, zonder ongerechtigheid waren en zijn. Een hoge priester die zonder zonde heeft gebeden, zonder zonde de psalmen heeft gezongen. Een hoge priester die zonder ongerechtigheid God zijn vader heeft gediend, vanaf zijn geboorte af aan, altijd volmaakt en vlekkeloos en zuiver en onbesmet. Een hoge priester die niet dankzij een gouden plaat, maar dankzij zijn eigen heiligheid de ongerechtigheid en de schuld van Gods volk wegdraagt. Een hoge priester die met zijn lijden en sterven ook de overblijvende zwakheid van Gods kinderen, die ook ongerechtigheid heet, volmaakt bedekt. De Heere Jezus Christus, gemeente, hij heeft geen gouden kroon op zijn voorhoofd. Van slaap tot slaap. Wel de littekens van de doornenkroon. Die zijn slapen binnen drong. Die littekens hem toegebracht door de ongerechtigheid van de zon. En hij is geduriglijk in het heiligdom daar gemeend. En hij bedekt altijd durend de ongerechtigheid van de heilige dingen van Gods kinderen. Altijd durend rust het oog van de heilige God op hem, op zijn zoon. En als er op aarde heilige dingen worden verricht, waaraan altijd ongerechtigheid kleeft, dan ziet deze God die heilige dingen als heilig, als zuiver, als volmaakt. Hij verlustigt zich in de gebeden. Hij vindt vreugde in het psalmgezang. Hij vindt genoegen in mensen die heilig met hem willen leven. Niet omdat het volmaakt is. Er kleeft ongerechtigheid aan. Het is vanwege die hoge priestergemeente. Vanwege dat offer dat hij gebracht heeft. U hebt misschien wel de vraag gesteld bij uzelf. Het is eigenlijk wel opmerkelijk dat de hoge priester in het Oude Testament die ongerechtigheid wegdroeg zonder dat er nou bloed aan te pas kwam. We hebben het toch gelezen, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar hoe zit het dan met deze ongerechtigheid in het Oude Testament? Dat kon door middel van een gouden plaat. Het was een buitengewoon middel, gemeente. Die gouden plaat met inscriptie. Maar als we nou kijken naar die hoge priester van het Nieuwe Testament, waar die gouden plaat heen wees, naartoe wees, dan zien we dat er wel degelijk bloed aan te pas moest komen. Een volmaakt offer, dat ook volmaakt geofferd werd, met een zuivere gezindheid. Nou was die er niet bij de Heere Jezus Christus. Als hij zegt, zie ik kom om uw wil te doen, o God, dan zegt hij dat volmaakt met heel zijn hart. Als hij bidt in Gethsemane, niet mijn wil, maar de uwe geschieden, dan meent hij dat 100% oprecht. En als hij bij Pilatus zijn rug laat ontbloten om gegezeld te worden en later zijn handen uitspreidt aan het vloekhout, dan doet hij dat met een zuivere, volmaakte liefde en overgave zonder enige aarzeling. De Heer Jezus Christus, hij is een volmaakt offer en hij offert volmaakt zijn leven op uit grondeloze liefde voor verloren zondaren. Is dat niet groot, gemeente? Al wat aan hem is toch gans begeerlijk. Jonge mensen, deze Heer Jezus die vrijwillig uit zuivere zondaarsliefde het kruis wilde sterven, Gods vloek over de zonde wilde wegdragen voor goddelozen. Wat is er op deze wereld dat daar tegenop kan? Is hij je liefde niet waard? Je aandacht, je hart, je leven? Deze hoge priester is toch veel heerlijker dan alle sterren van deze wereld? Van de sport of van Hollywood. Dit is een hoge priester die je schuld kan bedekken en wegdragen. Een hoge priester die zondaren wil redden van de hel. Hebt u hem daarom nodig, gemeente? Hebt u hem nodig? Vanwege zijn schuldbedekkende gerechtigheid. Is hij daarom uw hoge priester? Hij staat, en dat is een wonder van genade, onbegrijpelijk. Hij staat ter beschikking aan zondaren vandaag. Hij is benaderbaar, hij is gewillig. Maar het komt er wel op aan dat u door genade van deze hoge priester gebruik gaat leren maken. Dat u met uw nood en met uw schuld en met uw ongerechtigheid tot hem gaat. Anders hebt u geen baat bij zijn wegdragende gerechtigheid, bij die verzoening. Dan blijft die ongerechtigheid aan u vastkleven en aan uw heilige dingen. Op andere plaatsen in de schrift zegt God van de goddelozen dat hij in zijn ongerechtigheid zal sterven als hij zich niet bekeert. En als die ongerechtigheid niet wordt weggedragen door de hoge priester, dan wacht ons hetzelfde lot, gemeente. Sterven in de ongerechtigheid, dat betekent de eeuwige dood. Kunnen we toch niet op aan laten komen, gemeente, terwijl er zo'n volmaakte hoge priester is. Hoe kom ik daar dan bij? Hoe krijg ik dan deel aan hem en aan zijn werk? Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Die geest die ook beloofd is hier toen u gedoopt werd. Die geest die het een zondig mens laat zien dat het aan zijn, aan haar kant alleen maar ongerechtigheid is. En die geest die het je duidelijk maakt dat het aan uw kant ook nooit wat zal worden. En dat er van uw kant geen betering te verwachten is. Die geest die je wil leiden naar de Heer Jezus Christus. Je ogen wil openen voor Hem. De geest. Ja, die leert het je bovendien om heilige dingen te gaan verrichten. Hij leert je bidden. Hij leert je schuld beleiden. Hij leert je geloven. Hoge priester, die is er, gemeente. Wie krijgen er deel aan Hem? Weet u wie dat zijn? Dat zijn diegenen die het nou niet meer van hun heilige dingen verwachten. Maar van de hoge priester alleen. Hoort u dat? Zij die het niet meer van de heilige dingen verwachten. Maar van de hoge priester. Niet die mensen die volmaakt kunnen bidden, gemeente. Want niemand kan volmaakt bidden. Alle gebeden zijn bevlekt. En het zijn niet die mensen die hun zonden volmaakt kennen, want we kennen onze zonden nooit zodanig zoals ze werkelijk zijn. Het is altijd nog gruwelijker en erger met ons dan dat we menen. Het is ook niet voor die mensen die zuiver en volmaakt kunnen geloven. Want dat geloof, dat is zo gebrekkig. Ook aan die lege hand van een zondaar die Christus door genade mag aangrijpen. Er kleeft ongerechtigheid aan. Nou, wat dan, zegt iemand. Als dan alles, echt alles, mijn gebeden, mijn geloof, als het allemaal met ongerechtigheid gepaard gaat, wat is er dan nog over? Nou, niets van u, niets van een mens, maar Christus alleen. Hij blijft over. Zijn volkomen verzoening aangebracht voor alle mogelijke zonden. Het is voor hen, gemeente, die geen been meer hebben om op te staan en zich alleen maar in schuldverslagenheid kunnen laten zinken op Christus alleen. Niet de offers en niet de tranen en niet de heilige dingen. Christus alleen. Ja, dat is heerlijk, maar dat is ook heel moeilijk. En dat is ook heel vernederend voor een mens, gemeente. Die er zo helemaal buiten valt met alles wat hij heeft. Hij heeft niks, hij kan niks. Het zal nooit wat met hem worden ook. Uit de mens geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is vernederend. En tegelijk ligt ook daarin alleen de mogelijkheid van zalig worden. Omdat het niet kan uit de mens. Dat mag ook niet. Het kan ook niet. En het hoeft ook niet. Wat heerlijk als uw ogen daarvoor geopend worden. Om zo alleen maar Christus over te houden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en om geholpen te worden. Ja, maar zegt iemand, ik weet niet of ik het wel echt meen. Ik verlang er zo naar en ik zoek het, maar is het wel echt? Het zal aan uw kant altijd onvolmaakt zijn. Bevat altijd ongerechtigheid, gemeente. Als u tot Christus komt, dan hebt u vergeving nodig voor de manier waarop u komt. Voor de ongerechtigheid die daarmee gepaard gaat. En als u uw zonde beleidt, hebt u vergeving nodig voor de manier waarop u uw zonde beleidt. Zo is het met de mens gesteld. En er is vergeving. Niet alleen voor de zonde die een mens bij Christus mag brengen, maar ook voor de manier waarop hij dat doet. Voor de ongerechtigheid van de heilige dingen. En daarom mag een zondaar, gemeente, tot de Heere vluchten. Zonder uitstel, zonder zich op te poetsen. Ook al is zijn komen, ook al is zijn vluchten, zijn overgave zo gebrek. Ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. En er is mee gerekend bij de Heere. De ongerechtigheid van de heilige dingen. En we zijn zo gauw geneigd, gemeente, om onszelf op te knappen voordat we door de knieën gaan. Ook na ontvangen genade, ook de kinderen des Heer. Wat heb ik? Wat voel ik? En wat? Maar dacht u nou werkelijk, gemeente, dat als u een emmer witsel van uzelf in die zwarte zee van uw ongerechtigheid gooit, dat de Heere enig verschil zou zien? dat blijft even zwart. Bovendien bent u dan ook bezig om op uzelf te vertrouwen. In plaats van op dat volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Hoe vaak zeggen we het niet? Ga nou maar eens na. Ja, waren mijn gebeden maar ernstiger. En was het maar wat ja, vuriger en levendiger. Was het maar meer liefde. Het is allemaal zo kil. En dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Maar als u vervolgens erachteraan denkt, van ja, dan kon ik nog geloven dat het wat was met me. En dat mijn gebeden werden aangenomen bij de Heer. Dat is ongerechtigheid. Dan kon ik nog geloven. Dat is verlangen om volmaakt te zijn in uzelf, in plaats van in hem alleen. U mag tot hem gaan, gemeente, met uw ongerechtigheid. Met niets anders dan dat. Als een goddeloze. Of bent u dat misschien niet? U ziet uzelf niet als een goddeloze. Of misschien wilt u uw ongerechtigheid niet kwijt. Dat kan ook. Maar dan staat u nog buiten het heil, gemeente, buiten de zaligheid. Maar als u van uw liefste zonde verlost wil worden, dan nodigt de Heere God tot Christus. Het zijn er mensen die moeten beleiden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ook de ongerechtigheid van de heilige dingen. Heere, verlos mij. Bevrijd mij. Gemeente, dit is een hoge priester die de ongerechtigheid wegdraagt van de heilige dingen. En die hoge priester die wil het u door zijn geest laten weten. Hij wil u ervan verzekeren op zijn tijd dat hij die ongerechtigheid wegdraagt. En kom dan maar met uw heilige dingen. Kom dan maar met uw gebeden en met uw lofzangen en met uw blijken van liefde, uw liefdesbewijzen. God heeft erom Christus wil behagen in. Hij luistert graag naar de gebeden van zijn kinderen en naar het gezang. Hij vindt vreugd en genoegen in het ambtelijke werk van de ambtsdragers. Omdat de ongerechtigheid eruit is. Een van de Erskines heeft ergens een prachtig voorbeeld. God doet zoals een moeder doet. Als een van de kinderen van buiten komt en die zegt, moe, kijk eens, ik heb een prachtig boeketje met bloemen voor u geplukt. En moeder kijkt er eens naar en die ziet er allerlei rommel tussen zitten. En zand en aardegrond en de wortels die hieronder onderuit komen. En wat zegt die moeder dan? Dank je wel, lieverd. Wat een prachtige bloemen. Ik zal ze meteen in een vaasje zetten op de tafel. En terwijl ze dat doet, haalt ze wat van die aardegrond ertussen uit. En haalt ze wat wortels eruit en wat andere stengels. En zet ze de bloemen neer. Dat doet nou Christus. Met de ongerechtigheid van de heilige dingen. Wat een troost, gemeente, voor u die de Heere mag kennen, mag vrezen. Christus neemt alle zonden weg. Ook die zonden die u nauwelijks bewust bent. En God ziet altijd naar u via zijn Zoon. Vanwege zijn wegdragen van de ongerechtigheid. Bent u ondanks de aanklevende zonde aangenaam in zijn ogen. En vanwege Christus wegdragen van die ongerechtigheid, mag u toch dagelijks vrijmoedig naderen tot God. Hoe vaak moet uw geweten u aanklagen dat u uw eerste liefde tot God kwijt bent. Toen u tot bekering kwam, toen lag alles zo teer in uw leven. Het is nu zo ingezonken. En je dient de Heere niet meer zoals je wel zou willen. En die vrede in je hart, die zoete vreugde in God naar waarde nooit te danken. Je bent het zo gemakkelijk kwijt. En uw lofzang verstomt. Het gebed verkoelt. De aanvechting komt. Is het wel waarheid bij mij? Denk eens aan die hoge priestergemeente. Die hoge priester in dat heiligdom. En die gouden plaat aan dat wegdragen van de ongerechtigheid. Denk eens aan die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Zijn volkomen verzoening. Zijn volkomen wegdragen van de ongerechtigheid. Het leven van het geloof, het kan zo op en neer gaan, maar hij blijft dezelfde. Gods kinderen, ze zijn zo wankel en zo gauw weer ontrouw. Hij blijft vast en betrouwbaar. Hij draagt gedurig de ongerechtigheden weg. Ook als Gods kinderen het niet kunnen zien en als ze er niet meer bij kunnen. Haast niet meer kunnen geloven, zo ver weg. Ook als Gods kinderen in coma raken, gemeente. Of ze worden dement. En ze kunnen soms de meest vreselijke dingen zeggen. En ze weten het niet meer. Dan is daar die hoge priester die de ongerechtigheid wegdraagt. En de blik van de heilige God altijd rustend op hem. En dan gaat het er tenslotte niet om wat de gelovige nou in hem ziet. Maar wat God in die hoge priester ziet. Dat is de zekerheid. Ook als Gods kinderen die hier beneden zo vaak missen. Of soms missen. Of als ze afdwalen. En ze verliezen die hoge priester uit het oog. Gods oog rust op hem. Zou uw oog dan vanavond ook niet opnieuw op hem slaan? Dat offerlam dat de zonde der wereld wegdraagt. Gemeente, nog één vraag. Aan het eind van de preek. Het gaat steeds over de zonde die aan de heilige dingen kleeft. Ongerechtigheid. Heb jij heilige dingen? Hebt u heilige dingen? Zijn er die? Bid je elke dag? En lees je trouw in je Bijbel? Geef je wel eens wat geld aan de kerken van de zending? Zing je wel eens een lied? Nee, niet voor de wereld, maar voor de Heer. Is er dat uitgaan? Dat dagelijks uitgaan naar hem. Leeft u. Leeft u voor hem. Dat is het ten diepste natuurlijk. Hè? Want we moeten niet blijven steken in allerlei dingen die je kan doen. Leeft u voor hem. Ten diepste moet heel uw leven, gemeente, een heilige gave zijn. Voor de Heere, toegewijd aan hem. Zonder hoge priester die de ongerechtigheid wegdraagt, kunt u voor God niet bestaan. Maar zonder dat er heilige dingen in uw leven zijn, ook niet zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. En als u er niet naar verlangt, als u er niet naar staat om de zonde te doden, de zonde te haten, om voor hem te leven, dan kent u Christus niet. En dan staat u buiten de zaligheid. Zoek dan de Heere, gemeente. En vraag de Heilige Geest of hij het u wil leren, heilige dingen. Of wil je leven heilig mag worden. Of je mag leren uitgaan naar hem. Zacharia, hij profeteert van de dag dat er op de bellen van de paarden precies dezelfde woorden zal staan als op de gouden plaat van de hoge priester. De heiligheid des Heeren. Dat betekent dat niet alleen de hoge priester op die dag heilig is. Maar dan wordt heel het leven heilig en toegewijd aan hem. In beginsel mag dat voor Gods kerk hier op aarde al zijn. We zagen dat Gods kinderen, ze zijn heilig in Christus. En daarom is er geen voorhangsel meer nodig. En daarom zijn er geen offers meer nodig. En daarom mag een zondig mens rechtstreeks tot de Heere gaan door Christus. Als Christus straks terugkomt, gemeente, dan wordt die profetie uit Zacharia volmaakt vervuld. Dan kleeft er geen enkele ongerechtigheid meer aan de heilige dingen. Dan altijd heilige dingen. En alleen maar heilige dingen. Volmaakt, God dienen, dag en nacht in zijn tempel. De nieuwe aarde, in de hemel. Hier gaat de stelling nog op. Bidden kan niet zonder te zondigen. Maar dan niet meer. Heerlijke toekomst. Blij vooruitzicht. Altijd heilig. Bij de Heere. dankzij. Nee, niet dankzij u. Dankzij die grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Is dat uw toekomst? Amen. Zullen we danken en bidden. Blanke oprechtheid, Heere. Dat vraagt u. En u bent het waard. Tegelijk als we zien op wie wij zijn. Wie durft zijn borst vooruit te steken? Blank oprecht. Eén was er. U, o Heere Jezus Christus. U bent het. We bidden u of we zo u mogen kennen. Mogen nodig krijgen. Voor het eerst of opnieuw. We bidden u, Heere, of u, die grote hoge priester, centraal mag staan in ons leven. Heere, wilt u dat zelf bewerken? Dat u er plaats voor maken. De eerste plaats innemen. Heere, gedenk ons in uw goedheid, in uw gunst. Zegent u het woord wat we mochten horen. Wilt u al het gebrekkige. De ongerechtigheid, wilt u die wegdragen? Heren, we bidden u of u met ons mee wil gaan naar onze woningen. Als we weer van hier gaan, beveilig ons op de wegen. Gedenk ons deze komende week in al het werk dat weer wacht. Waar dan ook, of dat we thuis zitten. Schenk ons uw genade, Heer. In alle dingen, wat er ook gebeurt, hoe ons levensweg ook zal gaan. Geef dat we achter u aan mogen leren komen. We bidden u, Heere, nogmaals voor dominee Procee en zijn vrouw. Zegent u ze met uw genade. Brengt u ze veilig hier. En stelt u ze tot rijke zegen. Hier in het midden van de gemeente van Middel-Arnis. Onze ogen zijn op u, Heere. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 73, het 13e vers. Ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.